Heer Jezus, wat bent u goed. Heer, ja, we spreken zo vaak over de zondaar, de oude natuur in ons. Hetgeen wat ons neerdrukt, hetgeen wat ons bij u vandaan houdt. Dat wij nog steeds in essentie dwalende schapen zijn, Heer, in een bepaald facet van ons leven. Maar Heer, dat is niet het enige. Uw woord spreekt ook over dat wij heiligen zijn. Dat wij geliefden zijn. Objecten van uw genade. Gered. Verlost. Dat uw Vader ons niet meer ziet als zondaar, maar gerechtvaardigd in de Zoon. Dat wij al in de hemelse gewesten geplaatst zijn in Christus. Dat uw Heilige Geest aan ons gegeven is, Heer. En dat wij kinderen van de Allerhoogste genoemd mogen worden. Wij mogen u ook, Heer Jezus, vriend noemen. Want u noemt uw kinderen vriend. Ja, we zijn in essentie ook slaaf, Heer. En we weten dat als wij vaak spreken over de hoge positie die wij hebben, Heer, in u, Heer Jezus, dat onze trots daar ook makkelijk door gevoed kan worden. Maar uw woord zegt het wel. Heer, zoals we hier zitten, wederom geboren, dan is dat voor iedereen die het leven Gods in zich heeft, is dit het allerbeste waar ons kan overkomen. En o Heer, we kijken zo vaak ook naar elkaar of Heer, naar de dingen die fout gaan in ons leven, waar we mee worstelen. En ja, die zijn er. Maar wat is het heerlijk om te weten, Heer Jezus, dat hoe wij vandaag ook staan in u, Heer. Hoe gehoorzaam of ongehoorzaam we ook zijn. Hoe wandelend en vervuld van uw geest we ook zijn of niet vervuld met uw geest zijn. Hoe gehoorzaam of, wat zal ik zeggen, hoe gegroeid in de gaven van de geest en de vrucht van de geest. Of hoe wij niet gegroeid zijn. Hoe ver wij al gegroeid zijn in nederigheid en dienstbaarheid of in onze rol als man en als vrouw. Eén ding is zeker, wij zijn precies daar waar u ons vandaag wilt hebben. Er mag ook een moment van rust zijn, Heer. Wij hoeven niet als superheiligen te denken dat wij hoger aanzien hebben bij u. Nee, we zijn allemaal geliefd in de Zoon. Er is geen gradatie van liefde naarmate wij meer groeien in heiliging. U heeft ons altijd lief, Heer, met een volmaakte liefde, met een eeuwige liefde. Zo willen wij ook deze dienst aan u opdragen, deze preek aan u opdragen. Heer, mag mijn naam van het toneel verdwijnen. Mag ik niet meer zichtbaar zijn, maar mag u, Heer Jezus, zichtbaar zijn. Als hoogste goed, als het enige object waar wij voor leven, in wie wij geloven. En Heer, als we dan ook vanochtend hoorden over wat u van ons vraagt, Heer. Dan zegt u ook in uw woord, en Frans noemde dat net ook, Heer, dat als wij u gehoorzamen, dat we dat mogen doen uit liefde. Dat is ook de enige manier om u te gehoorzamen, Heer. Anders is het uiterlijke show. En dat uw gehoorzamen niet zwaar is. En niet moeilijk. En dat is het in essentie ook niet, Heer, want het is het allerbeste. Maar het moet wel met geloof gepaard gaan, Heer. Wij kunnen u pas ook gehoorzamen als wij geloven dat hetgeen wat u van ons vraagt en wat u voor ons heeft, ook het allerbeste voor ons is. En dat dat hetgeen is wat ons het beste en het meest laat groeien in u, Heer Jezus. Waardoor wij u, Heer Jezus, het beste leren kennen. Alles wat wij doen, Heer, moet omringd zijn en gedragen en voortkomen uit ons geloof en vertrouwen in u, Heer. Want als wij dat niet hebben, dan durven wij onze voet niet neer te zetten. Dan durven wij niet te staan op hetgeen wat u zegt. Maar als wij daar staan, Heer, dan zeggen wij ook werkelijk, ja, dit is het beste. En dit is niet moeilijk. Dit is goed. Oh, het kan tegen onze natuur ingaan, maar het gaat alleen maar tegen onze oude natuur in, niet tegen onze nieuwe natuur. Dan wil ik ook bidden, Heer, dat wij vandaag weer verder mogen groeien om ons voet neer te zetten op het kruis. Dat het kruis voor ons vandaag weer verfrist en vernieuwd voorover onze ogen neergezet mag worden. En dat wij daar ons leven aan toe kunnen vertrouwen, Heer. En dat wij kunnen juichen, Heer, voor U. In leven en in sterven. Omdat dat is het beste. En dat is geen gemaakte show, Heer. Dat is hetgeen wat in ons hart zit. Toets ons geloof, Heer. Haal al het ongeloof weg. Waar wij het verstandelijk weten, maar onze voet niet meer durven neer te zetten. Mag het geloof zo gestalte krijgen? Mogen wij daar onze voet neerzetten? Waar wij weten dat uw woord waar is en dat u de waarheid spreekt. Daar bid ik toe, Heer. Want in geloof wordt u verheerlijkt. Oh, we kunnen lof prijzen en zingen en bejubelen, maar dat kan alleen maar verstandelijk zijn, Heer. Maar het uitleven, dat betekent dat wij inderdaad daar onze voet neer moeten zetten. Opdat wij in geloof kunnen zeggen, dat is waar. En wat waar is, is het beste voor ons en brengt het meeste eer en glorie aan u. Dat brengen wij zo bij u, Heer. In volledige afhankelijkheid. Volledige afhankelijkheid, want wij kunnen niks. Wilt u het werken in ons bewerken? Opdat wij geloven wat we moeten geloven. Want in dat geloof wordt u verheerlijkt. En dat kan alleen maar als u het aan ons geeft. Door uw woord, uw Heilige Geest en uit genade. Genade zo oneindig groot. Genade die ons draagt dag aan dag. Ook op dit moment. In Jezus' naam. Amen. Markus hoofdstuk 15, vers 22, 23 en 24. Ik heb daar 28 staan bij jullie, maar daar zullen we niet komen. Wij zullen zo de Heer wil stoppen bij 24. Markus hoofdstuk 15. We hebben de honende huldiging afgerond. Ik had de indruk dat ik daar af en toe hevig en vurig was. We gaan verder. Jezus op weg naar Golgotha. Simon van Cyrene met het kruis op zijn schouder of zijn nek. En dan staat er bij Markus 15, 22. En ze brachten hem op de plaats Golgotha, hetgeen betekent schedelplaats. Ze gaven hem wijn met mirre gemengd, doch hij nam het niet. En zij kruisigden hem. Verdeelde zijn klederen door het lot te werpen, wat een ieder van zou krijgen. Tot zover de schriftlezing van vandaag. Als we gaan kijken in het christelijk leven en in de christelijke geschiedenis, dan is het eigenlijk al vanaf het begin dat mensen op schoen gingen naar een symbool. Wat omvat nu het christen zijn? Wat voor symbool kunnen we daar nu bij bedenken? Ik heb er één getekend op het bord. Veel uit de reformatorische kerk kennen die wel. Sommigen hebben hem vaker wel eens gezien. Kettingjes, hangertjes, voorop liedboeken, psalmboeken, bijbels wordt het geschreven. Het is een Christusmonogram. En het zijn de twee letters, de X en de P, of de Rho, als het ware. Dat de X en de P, de eerste twee letters van Christus. Ingevoegd in één letter. Kennen we nog andere symbolen waar de christenen zich mee identificeerden? Het visje, achter op de auto, we zien ze wel eens. Ichtes. En dat staat voor inderdaad, Jezus Christus, Theo, Huos en Soter. Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. Voor degene die in de cursus hebben gezeten van de verlossing, soteriologie. Soter, het Griekse woord voor verlosser, verlossing. En zo is eigenlijk vanaf het begin is de kerk van Jezus Christus al op zoek gegaan naar een symbool waar ze zich aan vast konden houden, wat centraal ging staan. Ze hadden inderdaad van alles kunnen kiezen. Ze hadden van alles kunnen kiezen wat het centrum en eigenlijk het authentieke christelijk geloof zou weergeven. Ze konden kiezen uit een kribbe, is het niet? Of een duif. Een boot waar Jezus uit sprak. Een grote steen die weggerold was of een open graf. Brood, water. En dan bedoel ik brood en wijn. Ja, of water van de doop. Van de symbolen die ze daar hadden. Allemaal waarheden waarvan we kunnen zeggen, die zijn allemaal duidelijk en helder. Een opengeslagen Bijbel. Een boek wat open gaat, zoals we het nu kennen althans. De eerste eeuw ging dat nog niet zo makkelijk. Ja. Want er is eigenlijk maar één waar het christelijk geloof in opgesomd wordt. En dat is het kruis. Het enige symbool waar alles omvattend is. Het kruis is het meest gebruikte symbool voor het christelijk geloof. En dan bedoel ik ook het authentieke christelijk geloof. Is dat niet wat Paulus ook zegt in de Korinthebrief? Ik heb niets besloten onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij prediken Christus de gekruisigde. Ja? Het kruis is een opsomming van het authentieke christelijk geloof, een expressie ervan, het kruis. En het werd al heel vroeg in de kerkgeschiedenis gegeven als teken voor op het hoofd. Ja, we zien dat nu in de katholieke kerk, maar dat komt uit de kerkgeschiedenis al heel vroeg. Dat had daar gewoon een praktische betekenis. Jij hoort erbij. Jij bent wederom geboren. Je wordt uitgezond door God. Een kruis op het voorhoofd. Overal waar we nu kijken, zien we kruisen als een symbool. En met een kruis bedoel ik wel een leeg kruis. Hè? Niet een crucifix waar Jezus nog hangt. Toch is daar wel iets van te leren. Hè? Van de crucifix die we zien in de katholieke kerk. Want wat heeft Jezus daar meestal op? Zijn doornenkroon. Als u teruggaat en leest in Marcus, dan is alles hem afgenomen. Zijn staf, zijn kleed. Maar nergens lezen we dat zijn doornenkroon is afgenomen. Daar is iets van te leren. Maar als wij spreken over het ware christelijk symbool, dan is het wel een leeg kruis. Overal kom je tegen. Scholen, kerken, ziekenhuizen. Overal zie je het. Wereldwijd. Op bergen, op bulten. Overal zie je het. Eigenlijk wat het bij Constantijn, de grote man die, het Oost-Europese gedeelte Constantijn de Grote, Constantinopel daar plaatste, het Byzantijnse Rijk, die daar als het ware ook het symbool gemaakt heeft. En dat hij het inderdaad naar voren droeg in 300 nog wat, was ook de plaats en het moment waar lijkt dat kruisiging werd afgeschaft. Het werd door hem als het ware voorgedragen als het beeld van het authentieke christelijk geloof. We weten ook dat hij tot een wereldreligie, of tenminste in zijn werelddeel waar hij heerste, als een wereldreligie, als de enige religie maakte, als een staatsreligie, heeft het kruis naar voren gedragen als het symbool. En daarmee ook, nou we kunnen zien, ook de kruisiging afgeschaft als executiewerktuig. Maar eigenlijk als je goed stilstaat en goed bij nadenkt, is de kruis onlogisch dat het gekozen is. Het is een moordwapen. Het staat voor vernedering. Het was voor criminelen. Het was een schandaal. Het is zelfs aanstootgevend. En als we teruggaan in de tijd om te kijken waar het kruis en de kruisiging vandaan komen, dan komt het kruis bij de barbaren vandaan. Zo wordt het gewoon omschreven als je de geschiedenisboeken openslaat. Ver weg, Perzië, Indië zelfs, dan in die hoeken. Dan lijkt het uit voortgekomen te zijn dat iemand die schuldig verklaard was en opgehangen werd, mocht de grond niet raken. Want als een schuldige die veroordeeld werd de grond raakte, dan werd de grond vervloekt. Hij moest van de grond. Zo hingen ze iemand inderdaad van de grond. Het lijkt dat de Romeinen het meegenomen hebben in hun grote zoektocht over in hun rijk en dat tegengekomen zijn, het meegenomen hebben. En dat lijkt het via Carthage. Zeg ik dat goed? Carthago, ja. Dat zit in Noord-Libië daar, Tunesië. Is het overgekomen naar hun. En feitelijk hebben de Romeinen niks anders gedaan dan dat ze hebben kruisigingen geperfectioneerd. Nou, als wij er tegenaan kijken, voor ons lijkt het gewoon een of ander oudbollig instrument. Wat je wel vaker ziet uit de middeleeuwen van die martelwerktuigen, van nou ja, dat is niet echt gesofisticeerd, is het wel? Maar ik zal u wel vertellen dat de Romeinen als geen ander de kunst van de kruisigingen beheersten. En ik zal u daar vandaag ook iets meer over vertellen hoe ze dat verbeterd hebben. Het lijkt primitief waar je niks aan kan veranderen, maar de Romeinen hadden het zo ontworpen dat het een maximale foltering veroorzaakte. Een maximale marteling en pijn kon veroorzaakte, een kwelling kon veroorzaakte die nergens anders mee vergelijken kon worden. Een gekruisigde kon soms dagen aan een kruishout hangen zonder dat hij stierf. Het was niets anders ontwikkeld dan een langzame, gruwelijke dood. Dat is waar de kruis voor ontwikkeld was. Het was een barbaars moordwapen. Een fysieke gruwel van de hoogste orde. Wij kunnen het ons niet inbeelden, hè? In hoeveel woorden beschrijft Marcus de kruisiging? We staan er straks nog bij stil. Drie Griekse woorden. Ze kruisigden hem. Dan staat er nog en voor. Als koppelwoord. Ze kruisigden hem. Dat is alles. Voor de rest zegt Marcus er niks over. Gaat niet beschrijven, zegt er niks over. Maar voor de Joden was het, en voor de mensen in die tijd was het zeer bekend. Als we een paar jaar later gaan, we zitten nu natuurlijk rond het jaar 33, bij de kruisiging van Jezus Christus. Het jaar 70 en ook daarvoor al. Ja, dus bij de eerdere opstanden van Joden tegen de Romeinen waren er al mensen gekruisigd. In het jaar 70 dat Titus Jeruzalem binnenstormt en de stad verwoest. En hun haat is zo groot dat ze gewoon plaats tekort komen om kruisen neer te zetten. En dat ze ook kruishout tekort komen omdat ze zoveel mensen willen kruisigen. Dat het gewoon vol is en geen hout meer over is. Duizenden werden er gekruisigd. Op allerlei posities om de spot er maar mee te drijven. De Romeinen lieten daarmee hun woede totaal gaan. De Romeinen gebruikten het kruis ook als afschrikmiddel. Als jullie nog goed weten, wat ik ook verteld heb, er was een enorm groot aantal slaven in het Romeinse Rijk. Miljoenen slaven waren er. Het was het meerderheid van de bevolking, was slaaf. Wel, als daar een opstand komt bij de slaven, dan was het niet te houden. Voor geen leger. Zo'n massa, hoe hou je die in bedwang? Als afschrikmiddel. Als er ook maar ergens een moment dreigde dat er een opstand opruiers waren, die het Romeinse Rijk ondermijnde, gezag ondermijnde, dan was daar het afschrikmiddel, dan is er een mogelijkheid om een slaaf te kruisigen. Punt. Nou, dat schrikt af, hè. Zo werd het ook gebruikt. Ook waren ze er niet 100% zeker van, ze konden het gebruiken om angst in te boezemen bij de rest van de slaven. De Romeinen, die vonden het zelf ook een gruwel. Kruisiging was een taboe. Als je namelijk die geschiedenisboeken leest, er is weinig over geschreven over kruisiging. Het was niet iets waar men zich in verlustigde. Het was een onderwerp waar nauwelijks over gesproken werd. Het was een gruwel. Cicero was een Romeinse filosoof, advocaat en ook een politicus. Die heeft nog eens een keer een rechtszaak gedaan. En dat zijn de notulen van gebleven. En dit schreef hij in een van zijn redenvoeringen. Laat het woord kruis ver weg van elke Romein. Niet alleen van zijn lichaam, oftewel geen Romein mag gekruisigd worden, maar zelfs van zijn oog en oor moet het verwijderd worden. De gruwel voor kruisiging was zo groot dat het uitgebannen moest worden. Dat was het pleidooi van Cicero. En hij was een politicus. Goed. Advocaat en een filosoof mogelijk. Maar het geeft wel aan dat het ook in die tijd door een aantal mensen, zelfs op dat niveau, als een gruwel werd gezien. En als je dan de Bijbel leest, wat lezen we daar over de kruisiging? Het was een dwaasheid. Dwaasheid voor de heidenen. Kruisiging werd zo gehaat en zo veracht dat alleen de grootste zondaren daaraan stierven. Vervloekt is hij die aan het kruis sterft of aan het hout sterft. Galaten 3:13. Nou, moet je daar nog eens nagaan. Iemand volgen die aan het kruis gestorven is, is waanzin, is het niet? Dat is waanzin. Zelf in die tijd was dat het meest dwaze wat je kon bedenken. Het was krankzinnig. Belachelijk en bespottelijk om iemand die gekruisigd is te volgen en hem te verkondigen. Het was geen boodschap wat makkelijk volgelingen trok. Wij hebben een leeg kruisje op onze nek als symbool van, wij zijn binnen. Maar als je daarmee liep, dat was een schande in die tijd. Het kruis en dat wat daar verkondigd werd, wat Paulus dus ook zegt, dat was aanstootgevend. Wij prediken Christus de gekruisigde. Nee, dank je. Kan dat woord niet eruit gehaald worden? In de vocabulaire had dat een enorme gewicht. En dat komt, wij hebben geen ervaring met kruisiging. Wij hebben het nooit gezien. Wij hebben het nooit geroken. Wij hebben het nooit gehoord. We hebben die beleving niet. Voor ons is het ver weg. Maar voor die mensen, in die tijd was dat zo grafisch. Iedereen, elk kind, had het gezien. Je kon de stad Jeruzalem niet in, of daar was één gekruisigd. Bij de Heer Jezus waren er drie. En het gebeurde met grote regelmaat. Het kruis is, van Christus is chockerend, aanstootgevend, kwetselijk, ergerlijk. En ondanks dat dat zo gruwelijk is, is dat wel het beeld geworden en het symbool van het authentiek christelijk geloof. Ik zal je eerlijk zeggen, de gaskamers van Auschwitz waren genadevol. In vergelijking tot het kruis. De elektrische stoel is het meest mooie dood die je kan bedenken. Als je kijkt naar het kruis. Het kruis, een dood aan het kruis, is een gruwel aanstootgevend in elke beschaving. Een ergernis voor alle zintuigen die het gezien hebben. En een aanvaring voor elk geweten die daarbij gestaan heeft. Er is zelfs zo, en dat zei ik net al, voor de Joden is het een struikelblok, voor de heiden is het dwaasheid en voor de moslims is het ongehoord. Open de Koran maar, je kan het gewoon lezen. Wat zegt de Koran? De Koran vermeldt dat Joden een gruwelijke leugen verzonnen hebben, want ze hebben Jezus niet vermoord, ze hebben hem niet gekruisigd, maar ze meenden dat ze dat gedaan hebben. Dat is wat de Koran zegt. Wel, Judas hebben ze gekruisigd, dat zou nog kunnen, maar Jezus, in hun ogen is dat een profeet, die is nooit aan het kruis gestorven. Want de Koran kan er niet meer uit de voeten, dat is een gruwel. Een profeet die aan het kruis sterft. Nee, het was God de Zoon die aan het kruis stierf. Je kunt je voorstellen dat God, dit is Gods ontwerp voor zijn Zoon, dit is het ontwerp van God de Vader voor zijn Zoon. Dit is Gods ontwerp om de verlossing van de zonde te bewerken, om de wereld met zich te verzoenen. En het meest weerzinwekkende te gebruiken om het meest glorieuze te verwerven. Dit was het uur waar de Heer Jezus voor gekomen was. Hè? Als we dus niet begrijpen waar wij zijn in de heilsgeschiedenis en in het plan Gods. Het hele Oude Testament leidt naar dit punt. En het hele Nieuwe Testament vloeit hieruit voort. Er zou geen Nieuw Testament zijn als er geen kruis was. Dan stopte het hier en dan was het een dood boek. Konden we het wegleggen en hoefde ik nooit meer te preken. Dit is de climax van de Heer zijn leven. Dit is de noodzaak van zijn komst. Dit is de enige reden dat Jezus naar deze wereld kwam. Anders had hij niets te zoeken. Om te sterven aan het kruis. De vorige keer heb ik het ook gezegd. Hij had zijn gezicht als een keisteen op weg naar het kruis. Doelgericht. Johannes zegt dat ook, weet wat dan ook, Johannes 12, 34 of 23, ik heb het er ook bij u erin gezet. De uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijk moet worden. Voorwaar, ik zeg u. Megafoon van de Heer Jezus. Voorwaar, ik zeg u. Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij op zichzelf. Maar indien hij sterft, brengt hij vrucht voort. Dat is een verwijzing naar hemzelf. Dit is de uur waar ik voor gekomen ben. Ik moet sterven. Is dat niet zo waar Jezus voor kwam, Marcus 10, 45. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Jezus was niet zomaar een voorbeeld, hè? Jezus kwam niet om alleen maar gezonde leer te brengen, hè? Hij kwam niet om ons in ons verstand wat verder uit te lijnen en wat beter en meer waarheid te geven. Nee. Hij kwam om voor ons te sterven. Het hele Nieuwe Testament kun je opsommen in één woord. Het kruis. Het kruis. Als er geen kruis is, is er geen vergeving van zonde. Geen kruis, geen evangelie. Geen kruis, geen hoop. Geen kruis, geen hemel. Het is ook niet vreemd dat het kruis verafschuwd is door de eeuwen heen. Hè? En gehaat. Afgebroken. Vergruist, vervloekt. En ik zou bijna zeggen, theologisch zelfs, ook in de theologie, vervormd en verbogen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Je kan natuurlijk van buiten kun je dat kruis aanvallen, maar van binnenuit. Wat heeft de evangelische wereld, wat doen wij met het kruis? En dat was misschien ook een van mijn opmerkingen die ik toen maakte. Dat het kruis inderdaad makkelijk van binnenuit vervormd wordt. Want wat is nu het kruis? Oh, het is zo onderhevig in uw en mijn denken. Is het onderhevig aan erosie. Sterker nog, we zijn nog niet eens in het kruis waar we wezen moeten. Ik zou maar zeggen, we hebben het kruis nog niet eens gebouwd in ons verstand en het is al aan erosie onderhevig. Dus we hebben twee dingen te doen. We moeten het en bouwen en ook nog eens onderhouden hetgeen wat we hebben. Als je het kruis van Christus gaat zien, dan begrijp je ook, dit is van God. Geen mens had dit kunnen verzinnen. Hoe kun je nu een religie starten waar een kruis, een moordwapen, zeker in die tijd, helder duidelijk voor ogen staat, Christus gekruisigd. Nee, dank u. Dat is geen open uitnodiging voor een evangelie. Geen mens kan dat verzonnen hebben. Geen mens kan zoiets bedacht. Geen mens. Het is niet eens aannemelijk te maken voor een mens. Geloof in Jezus Christus en hem gekruisigd. Wat? Moet ik geloven in een vervloekte die daar? Moet je in die tijd gaan staan? Naast Johannes, de enige discipel die vernoemd wordt bij de kruisiging van de Heer Jezus. Naast al die Maria's. Dan denk je van, wat een gruwel om te zien. En dat moeten wij geloven. Ja. Dat is al zo'n bewijs. Geen mens kan dit aannemelijk vinden. Allen moeten aannemelijk gemaakt worden. Dat is het niet. Het kruismens is het centrum van ons bestaan, is het levensadem van ons geloof, het is het meest omvattende in ons geloof. En nu is mijn vraag, wat voor plaats heeft het kruis in uw en mijn leven? Hoe centraal staat het kruis bij u? Daar is het waar het om gaat. Hè? Oh, u kunt mooie beelden hebben als we hier weggaan vandaag over het kruis. En nee, wat heeft het voor u? Want het is opgetrokken op een notorische plaats. Ja, ik heb wat duurdere woorden vandaag. Een notorische plaats om ook aan te geven dat het een beruchte plaats was. Het was nog geen vakantieoord waar de Heer Jezus gekruisigd werd, hè? We zullen daar vandaag nog een beetje meer bij zien. Vers 22, en ze brachten hem op de plaats Golgotha. Hetgeen betekent schedelplaats. Ze voerden Jezus naar Golgotha. En ik zei er al, het is een beruchte plaats, een executieplaats. Dit is een plaats waar de doodstraf wordt uitgevoerd. Dit is nou niet de plaats waar je als klein kind ging spelen. Mam, ik ga spelen op Golgotha. Jong, daar kom jij niet. Dat is de plaats waar jij niet komt. Je kan overal heen gaan, maar dat niet. Er zijn twee plaatsen waar jij niet komt. Dat is het heilige der heiligen en het heilige, want dat is voor de priesters. En Golgotha, daar blijf je vandaan. Daar ga je niet heen. Het was een beruchte plaats. Het was een notorische plaats. Het was een plaats waar je maar één keer kwam. En niet meer vandaan. Het was niet eens een heerlijk zacht bed van de terminale afdeling op een zinnenziekenhuis. Het was een gruwelijke moordplaats. Waar niemand levend vandaan kwam. En ze gingen daarheen, ze brachten hem. Jezus werd daar gebracht met één centurio. Een Romeinse leider met 4 soldaten. Het staat niet in Marcus, Johannes. Dan zullen we straks nog een vers zien. Zijn klederen werden in 4 verdeeld. Alles wat Jezus bezat werd in 4 verdeeld. Er waren 4 soldaten, dat was een gebruik. En ze gingen naar Golgotha. Marcus omschrijft het ook. Golgotha is, nou we weten het Aramees. Marcus legt dat even uit. Hetgeen betekent schedelplaats. Waarom is het een schedelplaats? Dat is wat onduidelijk, want we hebben het nu niet meer. Jeruzalem en alles wat erom ligt is al zo vaak gebuldozerd en platgewalst. En er zijn al zoveel dingen overheen gegaan dat het niet meer herkenbaar is en weten niet wat het is. Er zijn 2 mogelijkheden. Nou, 1 ding is zeker, laat ik dat even vertellen. 1 ding is zeker, dat was niet de plaats waar veel schedels op de grond lagen. Weet je wel, we hebben wel zo'n beeld van nou, hier worden vermoord en liggen overal van die schedels. Bij de Joden was dat dus niet zo, hè. Een lichaam werd netjes begraven. Dat zien we bij Jezus. Die moest voor zonsondergang van het kruis af. De beenderen van zijn twee, van de twee rovers, één die naar de hel ging en één die naar de hemel ging, werden gebroken, zodat ze eerder stierven en ze voor de duisternis inviel van het kruis gehaald konden worden en begraven. Ik weet ook niet precies waar het is, maar er zijn twee locaties mogelijk. Eén heet Gordon's Galvery, en ik heb dat in het Engels, ik kan het niet direct vertalen, want het is gewoon genoemd naar de man die het gevonden heeft. Die heeft gezegd van nou, het zou mogelijk hier kunnen zijn, er was een verhoging net buiten Jeruzalem. Daar lijkt ook dat daar een spelonk gegraven was. En de andere is de onder de heilige grafkerk. En er is dus een kerk in een paar eeuwen na Christus is er een kerk gebouwd. En men gelooft dat die zowel op Golgotha als over het graf heen gebouwd is. En als je leest Johannes, dan zie je ook dat het graf waar die ingelegd is vlak bij de kruisigingsplaats is. Er vlakbij, dat is ook heel praktisch wat Jozef van Arimathea deed. Ze hoefde niet nog eens een paar kilometer Jezus te slepen. Ze kon hem van het kruis halen en ik zou bijna zeggen de heuvel af. En daar was een spelonk, een tuin, een hof en daar konden ze hem direct inleggen. Men gaat ervan uit, en dat is wat men beweert, dat de heilige grafkerk daar overheen geplaatst is. Geen idee, zou kunnen. Eén ding was zeker, en ik noemde het al, Johannes 19 vers 20. Jezus werd gekruisigd en daar vlakbij, het was vlakbij de stad, en daar vlakbij was een graf van Jozef van Arimathea. Maar het is een beruchte plaats, mensen. Zet dat in je hoofd. Jezus ging daar niet naar een of andere groene weide, hè, waar je graag gaat picknicken. Hè. Dit is niet een plaats waar je vakantie gaat vieren. Dit is een moordplaats waar in die tijd de schedelplaats, dat is de plaats waar iemand gekruisigd wordt. De kruisgaten, die waren daarvoor gegraven. Die hoefden ze niet opnieuw te spitten, die waren er. Kruis erin, kruis eruit, kruis erin, kruis eruit. Het was recyclage daar. Het was een plaats van vernedering, een plaats van weerzien. Niemand wilde daar voor zijn plezier heen. Het was buiten de stad. En het wonderlijke is, in Hebreeën lezen we daar ook een stukje over, dat in Hebreeën werden de dieren geslacht en de hoge priester maakte een zondeoffer en alle andere delen van de beest werden buiten de kamp gebracht. Dat is wat Hebreeën aanhaalt hier. Daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort geleden. Dat is ook zo'n beeld van daar ligt de verachting, daar ligt de vernedering. Dat is het minachtelijke plaats. Dat is een notorische plaats. Daar wil je niet komen. Degene die die beesten naar buiten gebracht had in het Oude Testament, kon alleen maar terugkomen en moest zichzelf ook weer reinigen. Alleen al om dat weg te brengen naar die plaats. Dit is waar de Heer Jezus heen ging. Hij ging daar niet heen, mensen, als een krachtig mens. Hij ging daar niet heen met een paar schrammetjes op zijn rug en zijn gezicht. Hij ging daarheen zwaar toegetakeld. Niet meer in staat om zijn eigen kruis te dragen. Hij ging daarheen veracht, vernederd, verstoten. En hij moest lijden. Een ruwe heuvel. Maar hij kreeg ook een narcotiserende drugs. Ik weet het, weer een moeilijk woord, maar dat is wat het inhoudt. Ze gaven hem wijn met mirre gemengd, doch hij nam hem niet. Jezus is nog niet gekruisigd, hè? Dat komt nog. Dit was eigenlijk een drugs die gegeven werd, narcotiserend, om Jezus, in dit geval Jezus, rustig te krijgen. De meeste mensen kregen dat en dat was niet uit compassie. Dit was niet zo van, nou, we geven hem een bedwelmende drank, dan voelen ze minder. Nee. Er was geen enkele genade en barmhartigheid bij de Romeinen te vinden in de kruisiging. Alles was erop gericht om zoveel mogelijk pijn en lijden te veroorzaken. Dit was om iemand een narcotiserende drank te geven, zodat ze hem in ieder geval rustig op het hout konden spijkeren. Een kalmerende drank, zodat ze inderdaad de vier soldaten hem rustig konden houden, hun knie in hun elleboog konden zetten om inderdaad die spijker van 13 tot 18 centimeter lang precies daarin te slaan waar het nodig was. Ze wilden geen ader raken. Als een slagader raakt, dan is het in 15 minuten gebeurd. Is het niet? Dat zou een snelle dood zijn. Dat zou een genadevolle dood zijn. Dat zou een niet zo'n schone dood geweest zijn in hun ogen, want dan vloeit er bloed. Alles was gericht op foltering, om de marteling zo groot mogelijk te leiden. Marcus noemt hier twee dingen, wijn met mirre. Matthäus zegt zelfs dat het bitter was. We hebben er niet alle verstand van wat dit inhield, maar alles wijst erop, en dat is ook wat we hier kunnen zien en begrijpen, en andere theologen hebben mij daar ook over geïnformeerd natuurlijk, want dat het een narcotiserende druk was, een verdovend middel om de gevangenen rustig te houden. Maar wat lezen we daar, 15:23? Ze gaven hem wijn met mirre gemengd, doch hij nam het niet. Matthäus geeft ook aan dat toen hij het proefde, dat moet ik niet. Het lijkt erop dat Jezus in eerste instantie niet exact wist wat het was. En hij spuugde het uit. Hij wilde niet verdoofd worden. Hij wilde niet bedwelmd worden. Kun je dat voorstellen? Gethsemane, gebeden, gevraagd, Heer. Als deze beker van uw gramschap aan mij voorbij mag gaan. Nee, u wil geschieden, Heer. En resoluut staat de Heer op. Hij maakt zijn gezicht als een keisteen op weg naar het kruis. Met vreugde gaat hij het kruis tegemoet. Want gehoorzaamheid lag in zijn vreugde en in zijn vertrouwen op hem die hem daardoorheen zou leiden. En de vreugde die erachter weg kwam was veel groter dan hij ooit. Hij was overtreffend en dat lijden was voor hem niets in dat opzicht. Laat ik het zo omschrijven. Maar de Heer Jezus gaat hier doelgericht naar het kruis. Ze leggen hem, en ik zal dat straks ook zien, nou bij de kruisiging gaan we een stukje uitleggen. Ze legden hem neer. Ze gaven hem te drinken. En de Heer zegt, nee, de maximale pijn wil ik voelen. Geen verzachtende omstandigheden, geen bedwelmende zintuigen. Doelgericht, resoluut, onvermurfbaar, vastbesloten om de volle lijden, de volle toorn van God, alles wat de Heer, wat zijn vader voor hem heeft, om dat over hem heen te krijgen, dat te ervaren, dat te beleven, het hoogste lijden na te streven. Ten volle de vader zijn wil. Elk detail was voor de Heer Jezus belangrijk. Wij zouden zeggen, wat doet dat ertoe? Voor Christus was dit gehoorzaamheid tot in de dood. Ja, dood aan het kruis, zoals Filippenzen dat zegt. Elk detail, de volle lading van de pijn, emotioneel, fysiek, geestelijk, geen verdoving, geen bedwelming, geen enkele zintuig mag aangetast zijn. Alle zintuigen en alles moet nog vol aan bij het bewustzijn blijven om te ervaren en te beleven wat de Heer, zijn hemelse Vader, voor hem heeft. Kunnen we ons dat voorstellen? Wat zijn wij blij? Ja, als ik mijn vader zag lijden, nee, hij had pijn. Ik weet niet of dat lijden is in die zin, maar je zou het kunnen zeggen. In vergelijking tot dit is het geen lijden. Mijn vader had pijn, pil erin, injectie erin, pleister erop. En het is genadevol dat wij dat hebben. Totaal onverdiend. Maar de Heer zegt nee. Geen narcotiserende middelen. Alles op scherp. Alles om zijn aangezicht naar de hemel te richten en zeggen, Vader, u wil geschieden. Alles wat u voor mij heeft, dat neem ik op mij. En dan komt de noodlottige moord. Ik zei het net al, drie woorden in het Grieks. En ze kruisigden hem. Meer hadden ze niet nodig. Marcus die schreef aan de Romeinen. Meer hadden de Romeinen niet nodig in Rome. De gelovigen. Ze wisten exact wat het was. En ze kruisigden hem. Oh, dank je. Dat is genoeg, Marcus. Je hoeft geen details. De beelden kwamen bij hun als het ware direct op het netvlies rollen. Wij hebben we leven in een visuele wereld. Ja, waar alles met beeldmateriaal gaat. Dan kan je vertellen dat als zij eenmaal een kruisiging gezien hadden, dat vergeet je niet weer. Onze jongens hebben vorige week voor het eerst in hun leven een lijk gezien. Dat vergeet je niet weer. Is het? Dat is anders. Levensloos. Maar de kruisiging is een verschrikking. Was het niet zo dat inderdaad Na de Tweede Wereldoorlog, dat de mensen die vlakbij bij de concentratiekampen gewoond hadden en zich daar niet aan gestoord hadden, dat men verplichtte om hen door die kampen heen te laten leiden, om visueel te laten zien wat het was. En ze gingen heen als montere mensen, ze kwamen eruit compleet gebroken. Hun geweten schreeuwde in hun wat er nabij veroorzaakt was en waar zij zich niet hadden, waar niet tegenop gestaan waren. Dat is wat hier gebeurde, ze kruisigden hem. Boem. Meer is er niet nodig. Een lichaam uitgeput aan het kruis. Verkrampt. Tergend langzaam. Met enorme pijnscheuten, stress, shock. Die mensen die zullen die beelden gezien hebben, dat de pijnscheuten door iemands lichaam heen schieten. Het gekreun van de veroordeelde, waar de pijn hem geen seconde met rust laat. De zware ademhaling, het gegorgel van het vocht wat in de longen zit. De vliegen en de stank die daarbij is. Van half rottend vlees en de vliegen die daar al omheen zitten. Langzaam maar zeker stikken. Angstige ogen van de persoon als de verstikking nabij is en nog één keer omhoog trekt en nog weer een... Zijn longen nog weer vol ademt. Een rug wat opengereten was en wat langs het ruwe hout op en neer gaat. Wonden zo diep van de geeseling. Voor hun was er niet meer nodig dan dat en ze kruisigden hem. Voor hun was het beeld van de marteling en de foltering zo helder. Niemand zou het ooit vergeten. Wij mogelijk wel. Laat ik het nog eens verder omschrijven hoe het ging. En ik zei het net al, iemand kwam aan, het kruis lag op de grond en de persoon werd erop gelegd. En dit was in dit geval de Heer Jezus wordt erop gelegd. Zijn armen wijd. Ik weet, er zijn een aantal theorieën over. Dit is voor mij het meest heldere. Meestal werd het gespijkerd. Je hoorde ook wel dat ze met touwen geknoopt werden, maar wat we tot nu toe hebben kunnen vinden, spijkers waren er genoeg. 13 tot 18 centimeter lang, ruw. De persoon werd er neergelegd. De knie, je begrijpt het al. Het lichaam werd stilgehouden door de andere drie. Knie en zijn elleboog. En dan werd precies bij de pols. Het ging niet over de handen en mensen, want dat scheurde uit. Hè? En dat is uitgescheurd. Die beenderen zijn niet sterk genoeg. Ze werden in de pols gezet tussen de twee beenderen hier. Er werd ervoor gezorgd dat niet de ader geraakt werd. Geen slagader, maar wel de zenuw. En voor iemand die wel eens een last van zijn tintelende pols gehad heeft en zo'n bandje omgemoeten heeft, dat tunnel syndroom, die zenuw, daar werd hij ingejonast. De spijker was meestal ruw, zodat er ook nog wrijving ontstond. De zenuw werd geraakt, de handen van de persoon verdraaiden ook helemaal in een vreemde vorm. En bij de voeten was feitelijk hetzelfde. De voeten werden op elkaar gelegd in een onnatuurlijke houding. En de spijker werd daar zo doorheen geslagen van boven door de voet. Dat niet de ader geraakt werd, maar wel de zenuwen. En eenmaal als hij aan het kruis genageld was, dan werd hij opgetrokken. Dat was nog een genadig vol moment, hè. Als iemand nog lag. Is het niet? Dat was het allerbeste. En dan werd hij omhoog getrokken. Poef. En hij viel, het kruis viel in het gat. Dat was het begin, die zware klap was het begin, het startschot van een onophoudelijke marteling van pijn. Je kan je voorstellen dat er al een enorme pijnscheut geeft doorheen het lichaam, als je neergelaten wordt in zo'n gat. Maar het was het startschot van een langzame dood. En luister eens, dit zijn eigenlijk... Een medische onderzoek hebben dit eigenlijk wat geformuleerd. Hoe zij zien wat er gaat gebeuren. Ik citeer het gewoon. Langzaam maar zeker raken de armen verkrampt en vermoeid. En met name die krampen. Die konden zo hevig zijn. Dat iemand werkelijk het uitgilde alleen al van de krampen in zijn spieren. Zo'n onnatuurlijke houding was het. De benen waren natuurlijk ook. Je zou zeggen van die strekken ze. Nee, die hadden ze de Romeinen precies zo opgespijkerd. Dat je er niet volaan op kon staan. Maar altijd op je spieren moest rusten. Je spieren moesten het werk doen. Ze raakten zo verkrampt dat alleen nog een meedogenloze, kloppende pijn veroorzaakt werd in de spieren. Met deze krampen hadden ze ook niet meer het vermogen om zich naar boven te duwen. Hangend aan de armen werden de borstspieren zo verlamd dat ze niet meer in staat waren om zich op te trekken. De lucht kon wel aangezogen worden, dat is juist het wonderlijke. De lucht kon wel aangezogen worden, maar niet uitgeblazen. En daarmee moest de gekruisigde vechten om zelfs maar een klein beetje lucht binnen te krijgen. Kooldioxide stapelde zich langzaam op in de longen. Kwam langzaam in het bloed. Dat was het enige nog wat enigszins verlichting gaf. De pijn ging wat weg. De krampen verdwenen gedeeltelijk. En zo'n man die was krampachtig in staat om zich weer naar boven te duwen. Zijn longen weer vol te duwen met lucht. En dit was een cyclus die doorging. Pijnscheuten aan de gewrichten, verscheurde krampen, regelmatige verstikkingsneigingen, schroeiende pijn aan de opengereten rug. Geen moment rust aan polsen of voeten. Steken in de borstkast, een verpletterende pijn in de borstkast door het vullen van het hart met vocht. Het bloed wat steeds dikker werd van de uitdrogingsverschijnsel, het bloed wat steeds dikker wordt en traag rond begon te pompen. Longen die nog bij ternauwernood lucht binnen kunnen halen. En de hersenen die door het hele lichaam als het ware getorpedeerd worden met signalen van pijn. Weefsel, gewrichten, zenuwen, longen, rug, vlees. Alleen maar om één ding te doen. Iemand zo langzaam mogelijk te laten sterven. Dat was de enige reden dat ze een kruis hadden. Zo langzaam mogelijk. Langzaam maar zeker wordt het lichaam kouder en kouder en kouder en treedt de dood in. Begrijpelijk dat ze iemand dan willen narcotiseren voordat ze hem neerspijkeren, maar dat moest perfect. Dat was de kunst. Hoe je neerspijkert, waar je de spijkers in doet. Hoe die hangt, hoe de verhoudingen zijn van zijn lichaam. Daar ligt de marteling. Hoe kan iemand, als je dit ziet en hierbij stilstaat, Marcus 10, 45 lezen, zeggen we dat hij zijn leven geeft als een losprijs voor velen, dat dit alleen maar een ongeluk was? Dat Jezus als martelaar de geschiedenis ingaat? Niemand doet dit vrijwillig. Jezus alleen maar als goed voorbeeld, zoals de liberale theologen zeggen. Wat is dit voor voorbeeld? Dit is onvergelijkbaar. Alleen maar een uiting van Gods liefde voor deze wereld. Alleen maar laten zien hoe God zonde werkelijk ziet. Zonder dat er een betaling voor is. Nee, Jezus laat alleen maar zien wat zonde werkelijk zou zijn. Hypothetisch is daar, kunnen we daar de toorn van God zien. Als God zonde zou straffen. En ik citeer alleen maar theologen, hè. Jezus slachtoffer van zijn eigen goede intenties. 6 uur lijden, hoon, smaad, tergende pijn, onvoorstelbare marteling in zijn lichaam. Voor ons. In wiens plaats hing hij ook alweer? Barabbas. Dat was degene die vrijgelaten was. Het lijkt aannemelijk dat die andere twee, dat dat de 3 veroordeelden waren. Barabbas was daar de hoofdman van, de rover, een dief, een moordenaar. Barabbas vrij en Christus aan het kruis. Maar ik u de vorige keer ook wel laten zien, dat is het evangelie. Plaatsvervangend offer. Het lam geslacht voor de grondlegging van de wereld. Gods heiligheid maakte het offer noodzakelijk, maar Gods liefde maakte het mogelijk. Hij kreeg de straf in plaats van u en mij. Wij hadden daar moeten hangen. Wij zijn corrupt. Tot in het bot. Ik heb vorige week nog in de kist van mijn vader gekeken. En hij was totaal dood. Als beeld van totale verdorvenheid. En straks zal ik hem zien in een verheerlijk lichaam. Als de Heer ons allemaal haalt. En dan zal ik zien dat hij ook volledig gereinigd is. Zijn lichaam zal volmaakt compleet zijn. Wat een offer heeft de Heer daar gebracht. Hij nam werkelijk, letterlijk onze plaats in. Hij stierf in onze plaats. Maar. Heb je wel eens afgevraagd waarom Jezus deze gruwelijke dood moest sterven? Waarom kon hij niet gewoon in een tuin gaan liggen en sterven? Hoeveel mensen vragen de Heer, ik wil wel oud worden, maar dan wil ik graag in mijn slaap sterven. Is dat niet onze wens van ons allemaal? Dat had Jezus niet voor zijn zoon. Waarom niet? Waarom is Jezus niet met een hartinfarct gewoon neergestort? Phew. Daar wil ik straks nog even bij stilstaan. We gaan eerst eens naar de narcistische soldaten. Jezus aan het kruis en ze kruisigden hem. En beneden zien we het beeld en verdeelden zijn klederen, de soldaten dus. Ze verdeelden zijn klederen door het lot te werpen, wat een ieder ervan zou krijgen. De Heer der Heerscharen aan het kruis, betalende als plaatsvervangeroffer voor een ieder die in hem gelooft. En de soldaten vallen in aanbidding neer. Wat een beeld van een duistere, duistere zondaar. Is het niet? Het doet de soldaten helemaal niks. Voor hen is niets meer dan een routineklus. Ah ja, wij moeten hier de wacht houden, wij moeten waken. Stel dat er nog eens mensen komen die inderdaad van zijn volgeling, om hem van het kruis af te halen, hem te verzorgen dat hij nog weer mee kan. Hij heeft tenslotte geen grote wonden geslagen. Hij kan zo weer verder. Ze moesten de wacht houden, routineklus. Marcus besteedt nauwelijks aandacht, 3 woorden aan het, in het Grieks aan en ze kruisigden hem. Maar hij gaat wel wat verder over zijn de soldaten. Hij richt zijn aandacht op de narcistische soldaten die zojuist de spijkers, de lange spijkers in de polsen van de Heer Jezus hebben geramd. Met geweld het kruis hebben opgetrokken. De marteling op het gezicht gezien hebben, de pijnscheuten door zijn lichaam hebben gezien, de gruwel voor hun ogen voltrokken en het doet hun niks. Ze denken aan iets heel anders. Ze zijn in hun gedachten bezig met zichzelf. Daarom noem ik het ook narcistisch. Als zij maar plezier hebben, als het maar goed gaat met hun. Johannes 19, vers 23 omschrijft dat als volgt. Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn klederen, maakten ervan 4 delen. Vandaar ook voor iedere soldaat. Een deel, vandaar dat wij ook zeggen, 4 soldaten. Maar er was een onderkleed. Zonder naad, uit 1 stuk geweven. Daar gingen ze voor dobbel. We hebben het al verdeeld. 4 stapeltjes, maar het ene kleed. Dat is te mooi, dat is te duur, dat is te luxe. Dat moet verdeeld worden. Dan gaan ze verdobbelen. Psalm 22 schrijft daarover. Hè? En ze verdeelden mijn klederen. Wel aangekondigd. Dat was niet veel hoor. Sandalen, riem, onderkleed, uit 1 stuk, een bovenkleed en een hoofddoek. Dat was alles wat er te verdelen viel. Het was nou echt geen kapitaal, geen grote erfenis, geen gouden sieraden. De Heer had ook niks. Ah ja, de vossen die hebben holen. Ja? Ik heb nog niet eens een kussen om mijn hoofd op te leggen. Nog niet eens een steen. Ik heb niks. Daarom beeld de Heer, der Heerscharen, stervende aan het kruis, verzoening maken voor alle uitverkoren, voor alle die ooit in hem zullen geloven en de soldaten daar beneden apathisch, onverschillig, dood, koud, kil, die interesseert u niks, blind, duisternis, gewetensloos, meedogenloos, harteloos, het interesseert hun niks. Geen enkele sympathie, geen enkele interesse in de Heer. Zo dichtbij en zo ver weg. Wat is dat niet? Wat contrast. Zo dicht bij de Heer. Oog in oog met de Zoon van God. En we hebben het al gezien, hè? Annas, met Caiaphas, met de Raad, met Herodes, met Pilatus. Oog in oog met de Zoon van God. En ze kennen hem niet. Ze zien niet wie hij werkelijk is en wat hij werkelijk kan doen. Zoveel licht en toch zoveel duister. Aan het kruis de glorieuze liefde van de Heer voor zondaren. Maar ze waren aan het kruis zien. De glorieuze liefde van de Heer voor zondaren. En beneden de gruwelijke liefdeloosheid van zondaren voor de Heer. En dit is exact wat wij bedoelen met totale verdorvenheid. Niemand heeft de Heer van nature lief. Zoveel liefde te zien aan het kruis. Zoveel genade beschikbaar. Zoveel goedheid voor de mensheid. En waar houden ze zich mee bezig? Een paar materiële zaken. Tweedehands sandalen. Een oude riem. Een verweerde hoofddoek. Het enige wat nog enigszins waarde lijkt te hebben was dat kleed uit één stuk. Laten we daar verdobbelen, want dat schijnt nog het meeste waard te zijn. Voor ieder wat. Oude zooi. Je zou bijna denken, dat doet me wel eens denken aan die mensen met die verzamelwoede. Is dat niet zo? Alles hebben ze. Maar ze hebben niks. Zo dicht bij de verlosser en ze kenden hem niet. Weet u? U hoort mij regelmatig ook in deze preken, behalve vandaag. Ik denk dat ik gematigd ben aan u. Over zonde. En dat we dat hier inderdaad benadrukken. Wel, dat is ook de serie. Hè? Ik bedoel, wat deed Christus aan het kruis? Waarom werd hij zo verafschuwd? Elke keer staan we oog in oog met de zondigheid en de zondige natuur van de mens. Maar wat ik eigenlijk ook hiermee beweeg en waarom we dit ook zo spreken, is niet dat we alleen maar u neerdrukken in uw zonde. De vraag die we hierbij stellen is tweeledig. We kunnen richten op uw zonde en daarop hameren en uw hoofd laten buigen. We kunnen het ook positief omdraaien en ik kan vragen, hoe is uw liefdesleven? Voor het kruis. Voor de Heer. Is het niet? Heeft u een lief? Jezus ging naar het kruis om de verloren mens, uit liefde voor de verloren mens. Het was liefde wat hem op het kruis hield. Hoe vaak is hij niet aangetuigd van, ha, en dat zullen we de volgende keer zien, ha, is dit niet de zoon van God, kom eraf, dan gaan we hier geloven. Prijs de Heer dat hij is blijven hangen. Prijs de Heer. Ik wil u helemaal niet neerdrukken in uw tekortkomingen, dat is niet het punt. Het punt is, u bent gered, u bent een kind van de Heer. U kijkt op afstand van het kruis zoals de Maria's en Johannes. En u kijkt met gelovige ogen en mijn vraag is, wat neemt u mee van het kruis? Dit waren de vijf. De centurion kreeg waarschijnlijk niks. Maar die nam het goede mee van het kruis. Hè. Deze vier waren de meest armen die wat van het kruis meenamen. Wat heb je van het kruis vandaag meegenomen? Sandalen. En ze zijn goed gebruikt. De Heer heeft alleen maar rondgereisd. Dit waren geen sandalen van iemand met een bureaufunctie. Dit was geen bediende. Dit waren sandalen die door heel Galilea gegaan waren. Berg op berg af. Maar wat neemt u mee van het kruis? Wat voor plaats heeft het kruis voor u? Heeft u het kruis lief? Wat voor invloed heeft het kruis op uw dagelijks leven? Heeft u ook de indruk dat er dingen in de weg staan om het kruis te zien voor wat het moet zijn? Velen van jullie hebben mij ook gevraagd vanochtend, Erik, hoe is het met je? En bij Gods genade kan ik zeggen, het is goed met mij. Heb ik verdriet over mijn vader? Ja, in zekere zin. Maar ik heb mij zo verlustigd de laatste week, en daarom was het ook zo moeilijk dat ik deze week, dat ik die vorige week niet kon preken. Ik explodeerde bijna. Van binnen. Ik liep gewoon over het feit van, maar Christus en het kruis is mij veel dierbaarder dan mijn vader. Christus heeft voor mijn vader betaald. Wie ben ik om hem bij mij te houden? Mijn vader heeft het 10 keer beter. Zei de Heer Jezus dat niet? Oh, jullie willen, in Johannes hoofdstuk 14, jullie willen dat ik hier blijf. Maar als jullie mij werkelijk lief hebben, dan hadden jullie gejubeld dat ik wegging. En we hebben mogen jubelen dat mijn vader wegging. Eindelijk verlost voor hem. Hij is betaald, gekocht, weg. Hier het lichaam van doods en aftakeling verlaten. Zijn intrek bij de Heer. Begraven. Wachtend op de opstanding. Hand grond erover. En ik kan zeggen, tot ziens. Dat was ook mijn introductie. We kunnen vandaag op twee manieren afscheid nemen. Tot ziens of tot nooit meer ziens. Wat een vreugde is dat. Omdat we het kruis centraal moeten hebben. Zal ik eerlijk zeggen, als het kruis centraal komt in je leven, dan valt de puzzel, net zoals Christus, dan valt de puzzel in ons leven in balans. En dan kan ik inderdaad gewoon naar die opmerking gaan van Frans, uit het woord van God. Dat is niet moeilijk. Het enige waar het moeilijk voor is, is onze oude natuur. Dat dode, die dode Erik waar ik mee rondloop. Maar niet de nieuwe natuur, want daar is het makkelijk voor. Daar is het leven voor. Daar is die verlustigt zich erin. De nieuwe Erik, de nieuwe u, die de Heer in u geplaatst heeft. Daar is het een lust voor, om het kruis centraal te houden. Ik zou bijna zeggen, baan alles uit uw leven wat het zicht op het kruis vertroebelt. Dan valt het leven als een puzzel in elkaar. Dit is het hart van het evangelie, mensen. En als je hierover moet zwijgen, begraaf mij maar. Dit is het evangelie. Dit is de Bijbel. Dit is de verlossing. Dit is waar Christus voor kwam. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom Christus zo moest lijden? Waarom niet gewoon in een heerlijk groene weide kon neerleggen en zegt, Vader, gooi uw toorn maar over mij uit. En de lamp gaat in 2 minuten uit. Waarom moest hij 6 uur aan het kruis hangen? Waarom moest hij pijn lijden? Voor de godstoorn. Oh, had ook andere opties geweest. Waarom moest hij fysiek zo lijden? Waarom had ik niet met een hartaanval gekund? Hij ging liggen, Vader, gooi het toorn maar over mij uit. Het is volbracht, toe. Waarom dat fysieke lijden? Ik wil een aantal suggesties doen. Zal ik eerlijk zeggen, we zijn mensen die het kruis nooit kunnen doorgronden. Dat punt 1. Dan ben ik blij dat God ook beeld gegeven heeft. En dat wij dat voor onze ogen kunnen houden. Aan het kruis zie ik Gods onmetelijke liefde voor zondaren. Het kruis is de plaats waar ik Gods liefde zie. God had alles ervoor over om zijn zoon zo te laten lijden om ons zondaars terug te kopen. Jezus wilde alles doen om de verloren mens terug te brengen. God echter bewijst zijn liefde jegens ons dat Christus toen wij nog zondaren waren voor ons stierf. Romeinen 5 vers 8. Gods liefde is daar te zien. Het laat ook de volmaakte gehoorzaamheid van Christus zien. En de groene weide gaan liggen en op je rug gaan liggen en zeggen, Heer, doe maar. Het laat de volmaakte gehoorzaamheid zien. Wat zegt Filippenzen? Ja, hij was gehoorzaam tot aan de dood. Ja, de dood aan het kruis. Dat wordt niet voor niets genoemd, hè? Het was niet van tot aan de dood van hij ging liggen en hij snapt uit. Nee, het was de dood aan het kruis. Het was die speciale dood, die unieke dood, die gruwelijke dood. Daar was namelijk de test zo groot. Moet ik dat doorstaan, Vader? Dat fysieke lijden? En die gruwel en die marteling, die verachting, die afschuw? Ja. Jezus volmaakte gehoorzaamheid. Wat we nog meer zien in de gruwel van de kruisiging is de gruwel van de zonde. Is het niet? Een beeld van wat zonde is, wat het doet. Het is een horror. Het is huiveringwekkend, verfoeilijk, weerzinwekkend, afschrikwekkend. Het is walgelijk. De kleinste zonde is genoeg om ons in onze onbekeerlijke staat voor eeuwig naar de hel te sturen. En voor eeuwig Gods persoonlijke toorn elke keer over ons heen te krijgen. Tot in eeuwigheid. God vertrekt niet in de hel. God is daar degene die zelf de toorn brengt. Voor de kleinste zonde. En als we dat zien, dan zien we een beeld van wat zonde is. Het is een gruwel in Gods ogen. En we hebben dat visueel voor ons. Als Christus in de groene weide was gelegen en snapped out. Wat voor beeld van zonde hadden we dan? Kleinigheid, detail. Hier krijgen we het visueel voor ons. En hoe dieper wij de zonde gaan begrijpen, hoe glorieuzer de verlossing wordt. Hè? Als je die twee niet naast elkaar zet, dan heb je een verkeerde parallel. Een ondiepe blik van zonde geeft een kleine verlosser. Vandaar dat wij ook regelmatig spreken over zonde, zonnige natuur en alles wat dat met zich meebrengt. En hoe gruwel dat het is. En dat Christus er hangt, kan ik maar 1 ding zeggen. Dat is een personificatie, dat is een beeld, kan ik beter zeggen, van zonde. En ook een personificatie, want hij werd tot wat gemaakt? Zonde! Daarmee maak ik u niet schuldig. Ik jaag u naar Christus. Hè? Als onze verlosser. En als laatste, het kruis. Wat voor praktische toepassing heeft dat nog meer? Wat zei de Heer Jezus ook alweer? Als je mij wil aannemen, dat gaat niet zomaar. Je moet jezelf verloochenen en je moet wat opnemen? Oh, zo weinig in gebed? Nee. Dan zien wij ook wat het voor ons betekent. Is het niet? Dan wordt het voor ons helder. Dan hebben wij niet zoiets van, wat betekent dat nu Jezus volgen? In een groene weide gaan liggen en een picknickmandje openen en een gezellige tijd met elkaar. En zeggen van, nou Heer, is dit alles wat u van ons vraagt? Nee, zegt de Heer. Dat kruis, dat is een beeld voor jullie om mij te volgen. Het is letterlijk sterven aan jezelf. Onvoorstelbaar. Volledige onderwerping, een volledige overgave, een totale capitulatie van alles wat we hebben. Want we kunnen nergens heen. Er is maar één ding die we doen, is zeggen, Heer, we moeten sterven aan onszelf. We hangen daar. We willen er niet af. We willen niet af van het sterven aan onszelf. We zijn bereid om te lijden. We vinden het niet erg als we bespot en bespuwd worden. We vinden het niet erg als ik afgelopen week bij de preek ook mensen inderdaad zie lachen. En zie honen bijna. Zo, nou, wat dit nu over heeft. En anderen zie ik diep ernstig kijken zo van, amai, wat is dit? Dit hebben we nog lang niet gehoord. Hoe meer ze uitlachen, hoe vuriger mij moeten worden om over Christus te spreken, is het niet? Worden we bespot en bespuwd? Ach ja, die Erik. Ja, het is maar goed dat hij nog een baan heeft bij Magna. Want anders zou hij een nobody zijn in deze wereld. Hoeveel gemeenteleden hadden jullie ook weer? 35. Nee mensen, het is volledig sterven aan onszelf. Wie Erik is, is niet meer van belang. Betekent dat u en ik bereid zijn om te sterven. Dat onze naam voor eeuwig van deze aardbodem gewist mag worden. Opdat er maar één naam zichtbaar wordt in ons leven. Dat is de naam van Christus. En mijn vraag is wederom, wat heeft het kruis voor u, voor plaats in uw leven? Alles mensen, alles vloeit naar het kruis toe. Het hele Oude Testament gaat naar het kruis toe. Het hele Nieuwe Testament vloeit erbij vandaan. Bij het kruis is alles verworven wat we nodig hebben. En ik hoop dat het, als ik dat zeg, dat u eens nadenkt over wat dat inhoudt voor uw persoonlijk leven. Als ik zeg alles. Voor leven en sterven en voor alles wat er is. Niks zal mij meer ontbreken, want alle genade is verworven aan het kruis. En niet alleen het kleine gedeelte van de vergeving van zonde. Alles vloeit daar vandaan. Genade om te kunnen lijden. Genade om te kunnen sterven. Genade om stabiel te kunnen leven als de dingen om me heen lijken te vallen. Want alles vloeit daar vandaan. Het kruis brengt heel mijn leven in balans, een nieuw leven. Het kruis is alles wat we nodig hebben. Daar is alles wat we nodig hebben. De kruis is de plaats. En als u dat centraal gaat zetten in uw leven, dan kan ik u één ding verzekeren. De vrezen en de vrede van God komt over u, die alle verstand te boven gaat. En de vreugde in lijden en strijd wordt een vreugde die onbeschrijfelijk is. En alles wat er dan nog aan materiële zaken in deze wereld is, wat kun je daarvan zeggen? Ah, oh, neem me mee. Die sandalen, ja, neem je me mee. Dat is ook goed. Het kruis. Voor de glorie van God. Vader, dank u wel voor deze tijd. Dank u dat we zo stil mochten staan bij u, Heer Jezus. Wat u deed aan het kruis. En dan bedoel ik in een heel kort moment dat u gekruisigd werd. De gruwel die u daar meemaakte, Heer, is onbeschrijfelijk. En u deed het in onze plaats. Mag ik dan bidden, Heer? Dat het kruis bij ons centraal wordt. En dan bedoel ik in heel ons leven. Ja, we hebben het vast op facetten van ons leven juist. Of we groeien, we zijn in de juiste richting, Heer. Maar er zijn vast nog gebieden, Heer, waar uw kruis nog niet centraal staat. Mogen we dan ook inderdaad vragen, Heer, dat wij kruisgecentreerd leven. Dat dat de spil is van onze aandacht en zeggen, daar is alles verworven. Als ik daar ben, dan moet ik daar ook op gaan staan. Ik moet het niet alleen weten, ik moet eraan leven. En we kunnen er alleen aan leven als we erop staan en op vertrouwen en op geloven en zeggen, net zoals u, Heer Jezus, dat wij ons gezicht als het ware als een keisteen maken om naar het kruis te gaan. Dat wij ons gezicht als een keisteen maken bij uw genade en bij uw barmhartigheid om inderdaad weg te gaan om te zeggen van dat is het waar we Christus volgen. Wij volgen Christus naar het kruis, niet als plaatsvervanger, maar dat wij sterven aan onszelf, dat wij de liefde van God daar zien en zeggen, oh, dat is alles wel nodig. En dan hebben wij niets anders in deze wereld waar we aan vast willen houden dan het kruis. Dat wij het anker van ons geloof om het kruis heen gooien. En zeggen, Heer, dat is ons genoeg. Geld, goed, gezondheid, opleiding, kinderen, baan, zon, zoon, wat dan ook maar, Heer. Nee. Christus aan het kruis. Dat is ons genoeg. Voor de glorie van u, Heer. Amen.